Goedemorgen. Vaste klanten, maar ook nieuwe gezichten. Elke broer, zus, welkom. Kinderen, jeugd, iedereen welkom. Fijn dat je met ons samen Pasen wil vieren. En uit volle borst gezongen hebt. En de waarheid geproclameerd al zingende. Hij leeft en hij is opgestaan. Belangrijk is ons lichaam goed verzorgen. Heeft het gesmaakt? Was het lekker? Ik zie nog iemand knabbelen. Freddy, smakelijk. Het heeft gesmaakt. Maar we moeten ons ook geestelijk voeden. Niet enkel dat lichaam, maar onze geest. En dat kunnen we enkel maar doen met het woord van God. Jezus wordt niet voor niet het brood uit de hemel, het manna van de hemel genoemd. We mogen ons ook voeden met een geestelijke maaltijd. Vandaag, ter gelegenheid van Pasen, ga ik een pilaar nemen. Een fundering waarop wij staan. En we gaan ook even kijken wat de wereld probeert te doen met die fundering. Dat is de kern van ons geloof. Daarin zijn we dus uniek in alle godsdiensten, in alle filosofieën. Er was eentje, en dat was nog nooit gebeurd, dat er een uit een bewezen dood recht stond en springlevend was. Dat was nooit gebeurd. Zo fenomenaal dat zelfs, ik ben daar zeker van, zijn discipelen, die heeft verschillende keer aangekondigd, Jezus, ik zal opstaan en sterven aan het kruis. En waarschijnlijk hebben de meesten, om eerlijk te zijn, hebben dat nooit geloofd. Ze hebben veel gezien, hè. Ze liep op het water, stormen stilleggen, water en wijn omzetten. Wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, bevrijdingen genezen. Terwijl dat ze stonden op kijken, Jezus was wel een krachtige man. Maar als hij dan verschillende keer begon aan te kondigen, ja, ze gaan me kruisen en ik zal opstaan uit de dood. Waarschijnlijk hebben ze een aantal gepijnt. Nu gaat hij wel een beetje te ver. Dat klinkt niet echt logisch wat hij daar doet. En heeft iedereen het zwijgen opgelegd. Want die derde dag stond hij op. Ik ga eerst u meenemen naar een filmpje. Het is een beeld dat ik u wil meegeven om te tonen waar wij onderhevig kunnen aan zijn als we de wereld instappen. Mag geluid zijn, Johan? Oké, dat is goed. Ongelooflijk. Bouwkundige ingenieurs, militairen zijn erin getraind om op strategische punten in een gebouw een springlading te zetten. En door de juiste timing valt het als een kaartenhuisje in elkaar. Ik vond dat een heel krachtig beeld en het is het beeld ook die optreedt bij christenen. Die door een aanval op strategische punten en momenten waar het geloof gewoon in elkaar zakt. Waarschijnlijk ken je mensen uit je omgeving met veel verdriet. Vuur en vlam voor de Heer. Maar op een bepaald moment door omstandigheden enzovoort. Ze keren zich de rug toe van het geloof. Waar was die vurige broer en zus? Ik weet, het leven kunnen we heel wat verwerkingen hebben. Maar weet dat er daar ook een plan achter ligt van de vijanden van ons geloof. En de Bijbel is heel duidelijk wie dat de vijanden zijn. Maar gaan ze niet opsommen, een paar ken je. Maar één daarvan is ook de wereld, maar ook het vlees, onze lagere natuur, zoals Paulus zegt. En als je dus op gepaste momenten de leugen binnenlaat, dan krijg je kettingreactie. En kan de boel in elkaar vallen. Dan heb je mensen die letterlijk het geloof de rug toekeren. Daarom gaan we eventjes kijken naar de kern van het geloof en ik ga daarvoor naar Paulus gaan. Je kan misschien meevolgen in uw Bijbel. Dus ik zou u meegaan en daar gaan we heel duidelijk die kettingreactie zien waar Paulus voor waarschuwt. Dus hoofdstuk 15 uit 1 Korinthe, 12 tot 19. Hoofdstuk 15 uit 1 Korinthe, versen 12 tot 19. En daar waarschuwt u Paulus over een mogelijke kettingreactie als je eraan toegeeft. Vanaf vers 12 lees ik even voor. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. En dan vers 16 tot 19. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Daar wil ik toch eventjes, we hebben al net gelezen, maar een paar zaken toch een keer in de verf zetten. Oké. Ik heb ze wat in de bold gezet, misschien is het iets minder zichtbaar, maar ik ga ze even aanhouden. Het eerste dat Paulus zegt, als je dus niet gelooft in de opstanding van Jezus, dan zit je met een gigantisch probleem. Dan is uw prediking zonder inhoud, uw geloof is zonder inhoud, en dan hoor je het al. Bam, bam, de springladingen zijn aan het afgaan. Dus als je daarmee begint, gaat er een ketting volgen die grote gevolgen heeft. Uw geloof is zonder inhoud. U gelooft in een sprookje, in een fantasie, wishful thinking, maar het is blijkbaar niet stevig verankerd in u. U gelooft het niet, u vertrouwt het niet, u bent een grote twijfelaar. En hij zegt ook het volgende. Het maakt u ook tot een valse getuige. Het maakt u ook tot een valse getuige. Wat wij voorstaan is, dus Jezus stond op uit de dood, het begin van het overwinningsleven enzovoort. Dus je zijn ook valse getuigen. Want als je zegt, ik geloof daar niet in, dan geloof je niet in de Bijbel. En dan maak je dus de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en allen die daarvan getuigen als een leugenaar. Nog iets belangrijk. Als je niet gelooft dat Christus is opgestaan, dan zullen de doden ook niet opgewekt worden. En dan zegt hij heel flagrant, wat ga je doen met uw zonden? Wat ga je doen met uw zonden? De prijs is niet betaald. Voor een heilig God sta je op dezelfde manier nog als vroeger, als dus gij niet opstond en de rekening betaald is. Je zonden zijn niet vergoed. Je kunt niet naar de hemel. Je kunt niet naar uw Vader. Die rekening moet betaald zijn. En hij gaat nog verder. Bam, bam. Dan springladingen zijn aan het springen. Wat doe je dan met al die mensen? Uw familieleden, uw dierbaren die al gestorven zijn. Die zijn dan ook verloren. Oei. En dan zegt hij. Paulus had dat in zich. Ik kon heel kordaat de waarheid zeggen. Goed geschokt, maar het was wel de waarheid. Dan hoor je tot een klasse mensen, de meest beklagenswaardige van alle mensen. Kijk dat tekentje dat sommige jonge gasten onder elkaar doen? De il van losers. De christenen zijn de grootste losers. Dan, als dat niet waar is, dan zijn wij mensen die fantasten zijn, in sprookjes geloven enzovoort. Het heeft enorme grote gevolgen. Als je de opstanding niet gelooft, is de lichamelijke opstanding van uzelf niet. De verzoening met God is er niet. De doden die al dood zijn, hebben ook geen redding. En ik behoor je tot de categorie van fantasten. Mensen die je absoluut niet ernstig hoeft te nemen. Goed. Wat ik u vandaag wil toelichten, twee korte aanvallen van de wereld op dit basisgeloof. Hij stond op. Er zijn een aantal theorieën die rondgaan en tot vandaag heel actueel zijn. Ik ga er een paar poneren en we gaan er twee uitlichten, omdat ik de prediking ook niet te lang en wil beladen houden. Een eerste theorie is, er zijn mensen die ver genoeg gaan, die zeggen, Jezus stierf helemaal niet aan de kruis. Helemaal niet. Hij is hoogstens van zijnzelf gegaan. En ze hebben dan van dat kruis gehaald en dan ergens in een graf of zo is hij wel weer bij bewustzijn geraakt. En ze hebben gezegd dat hij dus opgestaan is uit de dood. Er is één godsdienst in de wereld die enorm aan het groeien is, die daarachter staat. Weet iemand dat? Welke godsdienst die niet gelooft dat Jezus aan het kruis gestorven is? Nee. Moslims, ja. Wie zei er dat? High five. De moslims. Een enorm gevaar. Een enorm gevaar. Prognoses zeggen dat we tegen het jaar 2050 zal 1/3 van de wereldbevolking een moslim zijn. Zij is de snelst groeiende godsdienst. En ze gaan ons voorbij steken. Merk je al in de grote steden. Er is wat laksheid in het Westen. Het geloof gaat achteruit. Grote afval. Was ook aangekondigd door Jezus. De afval moet nog komen. Maar er is in geloofswereld ook geen plaats voor een vacuüm. Waar het ene verdwijnt, wordt het opgevuld door een andere. In dit geval heb je geen vacuüm. Dus de christenen hun plaats niet meer innemen, dan wordt het ingevuld met New Age en moslims en zo. Dus de moslims geloven niet dat Jezus aan het kruis gestorven is. Het is dus zeer actueel. De tweede theorie die zegt, ja, Frankie, hij stierf wel aan dat kruis, maar die apostels werden er bedrogen. Ze hallucineerden. Misschien met de dacht dat ze goed aan de wijn zaten. En ze hebben hem gezien. Maar ze waren eigenlijk aan het hallucineren. Dat is een tweede stelling. Ze willen nog aanvaarden dat die kruisiging doorgegaan is, maar dat die opstond uit de dood, dat is een beetje te ver voor ons. Een andere stelling is, Jezus stierf wel aan het kruis, ik wil dat aanvaarden. Maar de apostelen waren een beetje sloebers en ze hebben een mythe gecreëerd. Dat hun Heer opstond. En zo zijn ze een secte geworden die uitgeroeid moest worden. Een andere theorie zegt, ze waren echte bedriegers. Ze hebben dat lichaam gaan stelen uit dat graf en dan hebben ze gezegd dat hij opstond. Er is maar één historisch betrouwbare stelling. Hij stond echt uit de dood en die gaan we ook verdedigen tot het laatste. Ik ga dus in het vaarwater gaan van de moslims. Misschien heb je moslimvrienden onder u, ik wil u niet beledigen, maar u moet wel bewust zijn wat er gaande is. Goed, we gaan een aantal bewijzen, objectieve bewijzen aanhalen, die daar brandhout van maakt. Ik heb ze wat opgezocht, misschien op de laatste rij zal het wat moeilijker leesbaar zijn, maar ik ga het dus ondersteunen. Eerste objectieve bewijs, als je zegt, als je iemand tegenkomt, moslims of andere geloof, van Jezus stierf niet aan de kruis, ga ik u 9 sterke argumenten geven om dus die mensen toch van weerwerk te dienen. Eerste absoluut bewijs, je overleeft onmogelijk een Romeinse kruisiging. Onmogelijk, onmogelijk. Als je in de details duikt, de medische bril bekijkt wat Jezus ondergaan heeft, we gaan daar niet in diep gaan, dat was Goede Vrijdag. Ja. Dit overleef je niet. Misschien denk je, de kruisiging, dat is van de Romeinen bedacht. Nee. Nee. De Romeinen hebben het gewoon gespecialiseerd. Tot en met. De Romeinse kruisiging was 100% betrouwbaar resultaat. Ze hadden er heel wat van ervaring. Er waren al eeuwen ervoor, waren de kruisigingen al bezig. En typisch is de straf aan de paal. Mensen op de paal spitsen, aan de paal hangen. Er zijn registraties in de geschiedkunde, 519 voor Christus. De Perzen deden het al, als afschrikking voor mogelijke vijanden. Onder koning Darius, 3000 kruisigingen in Babylon op één dag. De Egyptenaren hebben er ook aan deelgenomen. Mesopotamië, 700 voor Christus, waren ze al aan de staak gaan halen. Daarom dat er ook in de Bijbel staat, diegene die aan de staak hangt, is vervloekt. En een tweede argument. Elke Romeinse soldaat die durfde hebben dat een gekruisigde van dat kruis zou komen en weglopen, werd onmiddellijk ter dood gestraft. Werd onmiddellijk. Dus geen enkel soldaat ging dat durven. Van, oké, wil hij nu van dat kruis? Nee, dat gaat niet anders. zal ik aan de kruis gaan. Dus medisch, historisch onderbouwd, een Romeinse kruising, overleven niet, ik kan niet anders dan sterven. Een tweede objectieve bewijs dat hij zeker gestorven was, is dat ze de beenderen van dus de andere twee gekruisenden die naast hem waren, braken, maar van Jezus niet. Hij moet al gestorven zijn. Want dat was de truc, het was naderde de Sabbat, en we wouden de Sabbat gaan vieren, en om dus het overlijden te bespoedigen, werden de benen gebroken. De meesten stierven aan het kruis niet door dus de straf eigenlijk en zo, en het bloedverlies, maar door verstikking. Bij de kruising kun je uitademen, maar quasi niet inademen. Dus als je je benen niet meer kunt steunen om je op te trekken, om die borstkas om te zetten, kun je niet meer ademen. Hij sterft door verstikking. Objectief bewijs, die Romeinse soldaat was gespecialiseerd. Die soldaten wisten wat een gestorven was aan het kruis. Het feit dat Jezus dood was, hebben ze de beenderen niet gebroken. Het was ook een profetische realisatie. Het stond in de profeten al dat de beenderen niet gebroken zouden zijn van de Messias. Een ander bewijs is de speerstoot en de zijde, waar Johannes heel duidelijk beschrijft dat er daar heel veel water en bloed uitkwam. Elke medische specialist weet wat dit betekent. Wondvocht, ingeklapte longen, hij was verstikt en gestorven. Hij kon niet meer ademen. En waarschijnlijk is de speer ook rechtstreeks tot in het hart gegaan, waarbij dat je dit ook niet overleeft. Een ander bewijs is, het lichaam werd volledig in de doeken gewikkeld, zoals dat men enkel deed bij gestorven mensen. Het was geen, oké, eens eventjes van zichzelf gaan, maar hem laten bekomen en hem gaan hem rap inwikkelen, want de Sabbat gaat helemaal niet door. Nog veel straffer zijn de ooggetuigen. Ik kan u zeggen, tot de dag van vandaag is een ooggetuige goud waard in elke rechtszaak. Gelukkig worden we nog niet door artificiële intelligentie een straf bepaald, maar gaat uw ooggetuigenverslag heel doorslaggevend zijn in een rechtbank. Het gaat niet over één verschijning. Ontelbare hebben hem dan zien verschijnen. De strafte die aangehaald wordt in de Bijbel is natuurlijk die ongelovige Thomas. Een aantal hadden de Heer zien verschijnen en Thomas was er toevallig die dag niet bij. En dan zeiden ze, we hebben de Heer gezien. En de ongelovige Thomas, dat gaat te ver voor mij. Ik zal pas geloven als ik zijn wonden kan zien, aanraken. En dan, een tijdje later, verschijnt Jezus. En dan zegt hij, Thomas, kom maar een keer. Kijk naar die wonden. En dan zegt hij, en ik, mijn Heer, mijn God. Je ziet dan, ik, de levende God die opgestaan is. Nog een bewijs. De Romeinse soldaten hadden het graf verzegeld. Dus met dikke koorden en verzegeling. En je kon absoluut niet het graf gaan opendoen zonder dat de zegels gebroken waren. Bovendien wist elke wacht in de Romeinse wacht, als je durfde slapen of je deed je taak niet, was dat onmiddellijk terechtstaan, was de doodstraf. Zelfs als die Romeinse soldaten een feestje gevierd hadden, en goed gedronken hadden wijn en zo, zelfs liggen slapen of zo. Ook een stelling die men geponeerd heeft, ja, Jezus was niet helemaal dood, hij heeft dan zelf die een steen weggedaan, en hij heeft al die Romeinse soldaten overwonnen. Als je ziet hoe dat die mens gemarteld is, ik denk niet dat je getrainde paracommando's, die dagelijks gewend waren om geweldenaars te overwinnen, dat Jezus dan nog aankon. Ja, Frankie, als niet die Jezus was, waren misschien dan al zijn discipelen, dat bendeke van elf, die dan te proberen, die Romeinse soldaat, die mensen, de discipelen, waren doodsbang. Als je de schrift leest, ze durfden niet naar buiten komen, want ze wisten, ze hebben onze meester gepakt. Als ze ons pakken, gaan wij eenzelfde lot tegemoet. Ja, Jezus had het ook gezegd, ga naar de bovenkamer, blijf samen en wacht op de belofte van de geest, van de Vader. Geen enkel van die discipels ging dat ooit in zijn hoofd halen om een beetje naar de graf te gaan, die Romeinen gaan afrossen en Jezus bevrijden. Neemt dat maar uit uw hoofd. Een ander bewijs is de grafsteen. De grafsteen. Ik heb wat opzoeking gedaan. Mag ik raden hoeveel dat zo'n grafsteen woog en weegt? Men heeft natuurlijk de originele steen niet meer, maar hij heeft archeologisch en uit geschiedkundige bronnen heeft men een heel betrouwbare raming kunnen doen. Die steen moet ongeveer een diameter hebben van 1,5 meter tot 2 meter, was minstens 30 centimeter dik in rotsmateriaal, dus een voorzichtige raming tussen de 1000 en de 2000 kilogram. Ziet Jezus al doen na zijn kruising, maar hij was niet gekruisigd, die stelling is dat hij niet gestorven is, dat hij dan zelf helemaal gewond zo'n steen van 2000 kilo gaat eventjes wegduwen. Zelfs de apostelen zou het niet kunnen hebben. Bovendien de stelling dat ze hem 's nachts zouden komen halen hebben, terwijl dat de anderen dronken lagen te slapen. Je gaat geen steen van 2000 kilo gaan bewegen zonder dat men dat niet zou horen. Die zegels moeten gebroken worden, dat moet een hels lawaai maken, dat kan dus niet. Een achtste objectief bewijs. Als hij inderdaad niet gestorven is, waar was Jezus dan na de kruising? Want het graf was leeg. Er is geen enkele bron, historische bron, zelfs geen leugen, zelfs geen fantasie, die zegt, Jezus, we hebben hem gezien ergens in de bergen of ergens in Egypte. Er is nooit nog na zijn opstanding één getuige geweest, zelfs geen leugen, die Jezus zogenaamd gezien heeft na zijn opstanding. Dus dat zou krap zijn, heel knap zijn. Hè? Hij zou dus opgestaan zijn, hij zou erin geslaagd zijn die steen weg te doen, al zijn wonden te overleven en zou dan ergens in verdwenen zijn. Jezus was quasi de een van de meest bekende mensen in zijn tijd. Hè. Heel iedereen wist wie dat Jezus was. Duizenden wisten. Ze kwamen van heinde en ver. En dan had hij een toppersoon zo met de noorderzon verdwijnen achter de gordijnen. En niemand ziet hem nog. Dat kan gewoon niet. En een laatste, meest doorslaggevende, zijn de ontelbare ooggetuigen. Van alle historische personen rond die periode, Romeinse keizers en zo verder, zijn er meest bronnen van Christus, van Jezus. Meest betrouwbare en allemaal ooggetuigen. En niet enkel de schrift, er zijn ook heel veel getuigenissen en bronnen die van atheïsten zijn, ongelovigen, van Romeinen, die toch over die Jezus gaan iets vermelden. Ik wil u daarin bemoedigen. Vroeg of laat ga je tegenkomen. Ga evangeliseren, een familielid, een moslim. En zeggen, ik geloof niet dat Jezus aan het kruis stierf. Ik wil je geruststellen, ik moet niet veel doen. De waarheid staat aan uw kant. Ik, diegene die het beweert, dan moet je gewoon de boel omkeren. Oké, ik wil je krediet geven, maar jij gaat nu objectieve bewijzen geven aan mij. Waarom moeten wij ons altijd verdedigen? Waarom moeten wij... We zijn als christenen bang. En dat geloof, dan kun je dat toch niet bewijzen. Maar zij kunnen het ook niet bewijzen. Dus als ze zelf pertinent bij hun stelling zijn, draait de boel gewoon om. De waarheid staat aan uw kant, mensen. Je moet de waarheid niet bewijzen, zes bewijzen. Het is een keer aan hen. Als ik er met objectieve bewijzen afkom. Dan zeg je, misschien gaan we het experiment doen. Volgend weekend heb ik een uur of twee. We gaan nu kruisen en dan gaan we kijken hoe je van dat kruis komt. Hè. En dan moet je ook opstaan en zo van die toe. Hè. We gaan dat ik het doen. Hè. Het zal wel rap stil worden. Okay. Goed. Om te tonen hoe dat de Joodse autoriteiten ermee gaan, gaan we kijken naar getuigenis uit de schrift. Hè, die dit onderbouwt. De Joodse autoriteit, en die wist heel goed dat het door hen was, zij mochten de doodstraf niet uitvoeren. Dat was de Romeinse bevoegdheid. Die hebben wel de Romeinen gebruikt om dat te doen. Die zaten met een probleem, als de graf leeg was. En hier zie je dus in Matteüs heel duidelijk hoe dat ze daarmee omhangen. Ze zaten met een probleem. De graf was wel leeg. We gaan even kijken naar Matteüs 28. 11 tot 15. Het is goed dat de hoogste religieuze instanties ermee omgingen. Als die soldaten in één keer gemerkt hadden, oei, de graf is leeg, die zegels zijn gebroken. Die wisten niet, die soldaten weten dat. Als de Pontius Pilatus dat weet, komt doodstraf. Elke soldaat die verantwoordelijk was voor die nacht, onmiddellijke doodstraf. Dus die gasten zaten met heel veel schrik. Laten we kijken hoe dat de Joodse overheid dat spel gaat meespelen. Matteüs 28, 11 tot 15. Terwijl zij onderweg waren, zie enigen van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En ze kwamen bijeen met de oudsten en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen, terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Zeer actueel, hè? De laatste, tot op de huidige dag. Alle moslims geloven die leugen. Maar ook orthodoxe Joden die Jezus verwerpen, geloven niet dat hij gestorven is aan dat kruis. Ziet wat er gebeurt, hè? Omkopen, hè? En ziet heel goed, vers 14... Als de stadhouder dit te weten komt, dan is het ons einde. Dan sterven we vandaag, worden we terechtgesteld publiek. Dus zij, de Joodse autoriteiten die de leugen verspreiden, gaan in de bres springen, gaan de Pontius Pilatus en de stadhouder sussen en zeggen inderdaad, die bende heeft 's nachts, ze zijn misschien in slaap gesukkeld, of ze zijn overmeesterd geweest, ze kunnen er echt niet aan doen en ze hebben zijn lichaam gestolen. Hier zie je het vuile spel, het valse spel, de leugen die verder moet gezet worden van de autoriteit. Omkopen, zwijggeld en zorgen dat je goed woordje doet voor diegenen die gefaald hebben. We weten niet wat er gebeurd is met de soldaten nadien. Hopelijk zijn ze ook alsnog niet terechtgesteld. Dan ga ik u naar het tweede gaan kijken, een tweede dwaling. Dat kun je ook tegenkomen. Kijk dat? Ja maar. Dat is het antwoord dat de Heer niet zo graag hoort van zijn discipelen. Ja, maar is iets dat veel voorkomt bij discipelen van, die zich christen noemen. Ja. En de Heer roept, dat heeft een opdracht en dan zeg je, ja, maar. Het past niet, ik heb geen zin, ik heb geen centjes, kan het niet. Ja, maar. Oké. Tweede dwaalleer is de complottheorie dat ik eventjes in de verf wil zetten. Ja, Frankie, je is gestorven aan het kruis. Maar het was een complot. Ze hebben dat gefantaseerd. Ze hebben de leugen verspreid. Oké. We gaan u een aantal argumenten geven, een stuk of 7, die zeggen, daar kun je toch wel een aardig weerwerk bieden. Het eerste is, de discipelen hebben echt niet gefantaseerd. Weet je hoe dat ze aan hun einde gekomen zijn? Alle 11 hebben martelingen ondergaan. Johannes is op later leeftijd wel in leven gebleven. Maar de rest, de 10, Judas had zelfmoord gepleegd. De 10 zijn door zware marteldood gegaan. En geen enkele van die apostelen heeft ooit de waarheid ontkend. Onder zware terechtstelling, marteling enzovoort. Nooit. Die hebben dus hun leven gegeven. Psychologen, sociologen, antropologen, psychiaters weten het absoluut het volgende. Je wil niet sterven voor een leugen als je weet, dit is een absolute leugen. En je wordt zwaar gefolterd, daar ga je leven niet voor geven. De ene logische verklaring die je kunt hebben, sommige mensen willen hun leven geven voor de waarheid. En dat is hier gebeurd. Eerst sterk argument. De apostelen hebben dat echt niet verzonnen. Het heeft hun leven gekost. Kijk ook naar het profiel van de apostelen. Het waren eenvoudige vissers. Mensen die niet geletterd waren, niet intelligent. Er zat wel een belastingsontvanger tussen, Matthäus. Maar dat waren eigenlijk eenvoudige, stoere arbeiders, vissers, die het harde leven kenden. Dus wat je zegt, het volgende, als je zegt, de apostelen hebben dus die complottheorie verspreid, dan moet nog een beetje kanjers geweest zijn. Dat betekent dat ze de macht hadden boven de Romeinse wet, boven het hoogste instituut, het Sanhedrin. Dus boven alles, die ongeletterde mensen kunnen dus massaal in heel dat land een leugen verspreiden en verdedigen. Dat zijn een beetje kanjes. Hè? Van achter ze visnetten, en dan aan iedereen bewezen. Dus hij is opgestaan, maar ik weet dat het een leugen is. Het past helemaal niet bij het profiel van de apostelen en ze hadden ook die bevoegdheid niet om het te doen. Wat nog straffer is, is de metamorfose van de apostelen. Doodsbange mensen schudden en beven om betrapt verraden te worden. Want elk moment als ze gestekt werden, wisten ze dat ze een zware dood, marteldood, gingen sterven. Kunt u zelf zeggen, hè, wat ze met Jezus gedaan hebben, als ze mij kunnen strikken, wat gaan ze dan met mij doen? Je kunt elke goed in hun schoenen gaan staan van die mensen, hoe bang ze waar worden. Maar dan zie je dat de uitstorting van de Heilige Geest, de metamorfose, dat zijn niet meer dezelfde. Die zijn niet meer bang. Oké, dat ze maar doen met ons wat ze willen, en geraken in de gevangenis, krijgen geestelslagen, die zijn helemaal getransformeerd. Wat is er met die eenvoudige vissers gebeurd? Zowel bespraakt, en die gaan dus met gevaar voor eigen leven gaan gewoon op de markt gaan staan, en zo verder. Klopt iets niet. Er is daar iets gebeurd met die mensen. Hoe is dat mogelijk? Een ander bewijs, dat is ook al gehaald. De apostelen hadden complottheorie om er beter van te worden. Jij mag nu een keer uitleggen aan mij waar dat het beter is van die apostelen. Het lot was een zware marteldood. Je kunt zeggen, ze zijn er hoef voor betaald geweest. Nooit aangetoond dat er daar geld ter sprake was, macht of status. Integendeel, ze werden gehaat, gegeeseld, vervolgd, gekruisigd, onthoofd. Dat was hun beloning. En nu moet de wereldse mens zeggen, ze hebben een complottheorie gedaan en ze hebben dus dat gedaan voor geld en macht. Dat is grote nonsens. Je kunt dat niet volhouden. Ook een objectief bewijs. De Joodse autoriteiten. Joodse autoriteiten horen, oké. Dus apostelen hebben vermoedelijk, complottheorie, zijn lichaam gestolen. Op een of andere manier is dat gelukt om die soldaten te verschalken. En ze hebben dus dat lijk weggenomen. En dus wat denk je dat de Joodse autoriteiten willen doen? Die willen aan dat lichaam raken. Om aan het publiek te tonen, kijk, hier is uw opgestaande Heer, kijk naar dat lijk. En waarschijnlijk ook de gedachte, oké, de eerste keer hebben die Romeinen dat maar niet goed gedaan. Dus blijkbaar recht te staan van dat kruis, maar had men het beter doen. Maar het opnieuw laten terechtstellen. De Joodse autoriteit had één agendapunt, dat lijk vinden. Ze moeten dat lijk vinden. Zodanig dat ze aan het publiek, aan iedereen konden tonen. Kijk hier, hij is opgestaan, dat lijk hier. De leugen doorprikken. Is nooit gebeurd, want dat lichaam konden ze niet meer vinden. Het lichaam was er niet meer. Nog een punt, de getuigenis van de discipelen. Samenzweringen, de geschiedenis heeft dat aangetoond. Geen enkele samenzwering houdt stand als men weet dat het een leugen is en dat het uw leven kost. In Amerika is dat gekend, een bepaalde crisis, onder Nixon, Watergate-schandaal, misschien nog van gehoord. Dan had er één onmiddellijk door, dat waren ze een paar machtige mannen die dus een geheim hadden. Ze hebben dat te weten gekomen, ze hebben ze geïsoleerd bij hun ondervragen. In een paar dagen was de zeepbel doorprikt. En dat wisten ze. Een christen wist dat. Een samenzwering waarvan je weet dat het een leugen is en dat het u alles kan kosten tot uw leven, ga je niet verdedigen. Nooit of ten nimmer. En een laatste. Je mag de macht van de keizer, de Romeinse keizer, de Romeinse autoriteit en de Joodse, mag je niet onderschatten. Samen was dat een demonisch duo en die konden dus de doodstraf uitvoeren. Als dat een bedrog was, dan moest jij meer macht hebben, invloed en intelligenter zijn dan al die instanties. En wat er ook absoluut vanuit de officiële instanties niet kon, op het moment dat hij opgestaan was, zeiden hij: hij is God, hij is God. Hij is God, hij is de mens geworden, God die opgestaan is. En hij werd aanbeden. Vanaf dan werd Jezus ten volle aanbeden. U weet, in die tijd was er maar één persoon die aanbeden mocht worden. Dat was de keizer van het Rijk Augustus. De Romeinen gingen dit niet pikken dat iemand anders de ereplaats van de keizer zou innemen. Het was de keizer die aanbeden moet worden. En dan zou een eenvoudige rabbi ergens in een uithoek van, dat land plots de label krijgen: hij is de levende God. Ik wil u bemoedigen. Laat ze maar in de wereld hun complotjes geven. Draai de boel gewoon om. Oké, persoon X waarmee dat je in contact komt, ik wil je krediet geven. Maar jij moet met harde bewijzen naar mij komen. En niet zomaar wat je gehoord hebt en gelooft. Ik wil je geruststellen. De waarheid staat aan uw kant. De waarheid staat aan uw kant. De waarheid moet je niet gaan aantonen. We staan in de waarheid. Ook al zijn er 99% van de mensen in uw leven die u zegt dat je een fantast bent. De waarheid staat aan uw kant. Sta in die waarheid. Jezus zegt, ik ben de waarheid. Sta gewoon samen met Jezus in die overwinning. Wat we niet mogen doen als christenen is tot aan de kruis gaan en voor dat kruis blijven staan. Heer, Heer, hij is de deur. Wij moeten door het kruis. Hij heeft alles gegeven om ons een overwinningsleven te geven. Een christen hoort te leven voorbij het kruis, door het kruis. Hij heeft het gedaan. Hij is de deur die nooit gesloten meer zal worden. En alles is betaald. Alles. In de Griekse grondtekst is er een woord. En dat dekt dus de totale werk van Christus. De totale boete is betaald. Alle straf is weg. Er is niets, maar ook niets, dat tussen u en de hemel en de Vader kan staan. Het is volledig volbracht en betaald tot de laatste druppel. Sta alsjeblieft, mensen, in die overwinning. En denk dan aan het appartementsgebouw, als ze met leugentjes afkomen in het nieuws. En die een geleerde professor heeft dat gezegd. Sta in dat fundament. Hij is opgestaan. Ik zou zeggen, dit is de ideale periode, dus vandaag en morgen. Als je op social media gaat naar vrienden, twee woordjes. Jezus leeft, zet er dan maar bij op uw sms'jes. Of wat we gezongen hebben. Wat houdt u tegen om te zetten? Hij is opgestaan. Wat houdt u tegen? Waarom zijn je bang? Oh ja, mijn vrienden gaan dan op mijn kap zitten. Maar zijn dat dan echte vrienden? Besef, er heeft heel veel bloed gevloeid om ons die Bijbel te geven. Het was een Joodse rabbi, een Joodse god, een Joods boek. Besef dat er dus duizenden Joden mensen hun leven gegeven hebben om dat boek tot bij u te brengen. Maar het is wel het boek van de waarheid. En elke bladzijde mag je omdraaien, heel de Bijbel getuigt van begin tot einde over één persoon, Christus, de Messias. Mag je je leven leiden die 100% gericht is op Jezus. Dan wordt alles volmaakt in uw leven. Laat hem maar de teugels nemen. Het komt goed. Het laatste wou ik nog eventjes tonen. Echt geloof. Want dat is het argument dat je hebt. Geloof, geloof, geloof. Ik wil bewijzen. Wij hebben bewijzen. Bewijzen zat. Echt geloof is gebaseerd niet zomaar op een sprookje. Of een gevoel, of een gerucht. Het zijn feiten. Historisch, archeologisch, ooggetuigenverslagen. En daarom mogen we zeggen, vandaag met fierheid, Jezus stond letterlijk op uit de dood. En heeft ons voorgegaan. Als we hem volgen, wordt dat ook onze zegening. Geloof dat, mensen, vertrouw daarop. Hij heeft er alles voor gedaan.